Ik heb een paar versen uit Hebreeën 12. Heel bekend. 1 tot en met 3 wil ik dat lezen. En daar zegt de Hebreeën schrijver, die zegt ons daar, vers 1. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. Ik ben altijd maar gewend om te wachten tot iedereen het heeft. Want het is belangrijk om mee te lezen, denk ik. Dan lees je ook nog wel dingen eromheen. Lukt het, Grietje? Nou, iets verder.
Ja.
Ja, zie je wel.
Nummer
12. En daar zegt dan de Hebreeën schrijver, daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt wordt. Ik las in 1 Korinthe 9, las ik een stukje van Paulus, waarin hij zegt, weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat het slechts één de prijs kan ontvangen. Loop dan zo dat je die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in de blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. En dat stukje, dat trof mij over dat wellicht zelf afgewezen te worden. Het is dus van belang om tot het einde toe te lopen. En zodoende kwam ik bij dat Hebreeën 12 uit, waar het gaat over die wedloop. Ik heb hier het wel eens meer over dat stukje gehad. En dan ging het over de vreugde die Jezus had vanwege het feit dat hij die wedloop liep. De vreugde die voor hem lag, dat maakte dat hij vasthield en volhield. En we zien in dat stukje dat we met volharding een wedloop te lopen hebben. Waarom is er eigenlijk een wedloop? Op de eerste plaats, je hebt twee soorten waaroms. We worden allemaal wel eens, komen dingen tegen dat je kan zeggen waarom. En er is één waarom waarop geen antwoord is. Die waaroms moet je eigenlijk proberen te vergeten, want daar schiet je niks mee op. Er is ook een waarom dat je zoekt naar wat erachter ligt. Wat kun je daar dan mee met de situatie waar je mee te maken hebt? En dan denk ik dat we gewoon als mens in de groei en ontwikkeling die je mag meemaken, ja, dat kun je zien, denk ik, als een wedloop waar je mee te maken hebt. En dat gebeurt niet automatisch, maar die groei en ontwikkeling, die gebeurt in de volle verbondenheid met jezelf. En in die wedloop kom je nou van alles tegen. En bij alles wat je tegenkomt, mag je oplossingen zoeken. Dat gaat niet aan je voorbij, maar je mag er doorheen, zou je kunnen zeggen. En dat vraagt kennis en dat vraagt volharding. Kennis om er doorheen te komen en volharding om vol te houden. Want zoals Paulus zei, ik wil niet afgewezen worden. Ik wil dat einddoel bereiken. En als je denkt, waarom is er nou eigenlijk een wedloop? Nou, ik denk dat er een tegenstander is die de groei en de ontwikkeling van de mens tegenstaat. Er is een tegenstander. De tegenstander van God. En die maakt eigenlijk dat je met een wedloop te maken hebt. Als die tegenstander er niet was, zou er een heel ander soort groei en ontwikkeling zijn. Maar die tegenstander is er. Jezus die zegt ergens, als hij in gesprek is met Joden, dat hij zegt, je hebt de duivel tot vader. En je wil de begeerte van die vader doen. En die duivel, dat is een mensenmoorder van de beginnen. En hij staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en vader der leugen, uit Johannes 8, vers 44. Die duivel is uit op die vernietiging van de mens. En daarom, zou je kunnen zeggen, heeft die mens een wedloop te lopen. Want het gaat niet altijd even voorspoedig. Er zijn een heleboel dingen waar je denkt van, oh, hoe moet dat nou? En waarom overkomt mij dit? En als je dat je dus afvraagt, heb dan besef van die tegenstander van God. Want onze God is eigenlijk heel anders. Die heeft helemaal geen wedloop nodig voor jouw leven. Als je kijkt in Psalm 34, vers 16, bijvoorbeeld, de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen gericht. En zijn oren tot hun hulpgeroep. God hoort, hè, als er wat hulp nodig is. En het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen. Dus wat je in die wedloop tegenkomt aan moeite, God is met je om daar tegen in te gaan. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, staat er ook in die spreuk. Maar uit die alle redt hem de Heere. Vanuit God komen de geweldige dingen naar de mens toe. U weet het, het staat geschreven in Galaten 5, vers 22. Al die dingen als liefde, blijdschap en vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, dat gaat naar de mens toe. En als je dan denkt bij deze aspecten over je groei en ontwikkeling als mens, dan hoeft dat helemaal niet als een wedloop te zien, toch? Want dan gaat het als het ware als vanzelf, zoals die bloemetjes tevoorschijn kwamen in dat werk vlakbij Berna. En dan zie je ook iets van zo'n wedloop. Je wil soms ook mooie dingen wel plukken die je niet mag doen. En dan moet je ook met zo'n wedloop rekenen. Ik zie hier trouwens weer een heel mooi bloemstuk. Ben jij nog steeds de rangschikker, Jan?
Dat klopt, ja.
Geweldig. Tjonge jongen, jullie zijn toch wel bevoorrecht, hè? Tjonge. En het bijzondere is dat God ook vanuit die aspecten met jou en mij om wil gaan. En hoe dan ook, in je leven kom je in zo'n wedloop terecht, omdat er van alles op je afkomt. En als je kijkt in het leven van Jezus, zie je ook eigenlijk een hele grote wedloop. En dat probeer ik even door te lopen met elkaar. Heel aan het begin. Dan komt er een engel en die zegt tegen Jozef, je moet het kind en de moeder meenemen naar Egypte. Want Herodes staat hem naar het leven. Dus ze moeten vluchten. Een stukje wedloop waarin God zelf helpt om buiten de moeite te blijven. Een tijdje later, een jaar of 12 later of zo, is Jezus in Jeruzalem. Als ze met het gezin naar de tempel geweest zijn, en ze zijn allemaal weer terug, en opeens missen ze Jezus. En dan zegt Jezus, wacht even, ja, waarom zocht je mij eigenlijk? Wist je niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Dat is ook een stukje wedloop. Dat kwam op zijn pad en daar ging hij in mee. En het bijzondere is ook dat Jezus zelf in die wedloop ook de gehoorzaamheid heeft moeten leren. In Hebreeën 5, daar staat in vers 8, hoewel hij de zoon was, heeft hij de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Dat zie je heel duidelijk, dat is een wedloop die Jezus liep, waarin hij zijn keuze moest maken om te blijven gehoorzamen en hand in hand met de Vader te lopen. En dat is heel ver gegaan. Ook in de verzoekingen van de woestijn. Wat je kan lezen in Matthäus 4 en Marcus 1 en Lucas 4. Waar Jezus verzocht werd door de Satan. En hem werden dingen aangeboden die eigenlijk voor hem bestemd waren. Alleen degene die het aanbood was het verkeerde. En ook daarin zie je, er komen dingen op Jezus af waarin hij zijn keuze moet maken. En dat is heel ver doorgegaan. Tot aan het kruis. Tot op het kruis. Want toen hij aan het kruis hing, toen had je oversten die zeiden, laat hij zichzelf nu eens redden. Ander heeft hij gered, laat hij van het kruis afkomen. Dat zei de overste. Maar het is niet één keer, want daarna kwamen de soldaten. En die zeiden, en je kan het allemaal lezen in Lucas 23, red dan uzelf. Om maar te proberen hem van dat kruis af te krijgen. En ook een van de gehangen misdadigers, die zegt iets dergelijks tegen hem. Red jezelf. Maar die had er ook nog wel een kijkje erbij. Want hij zegt en ons. Maar hij wilde wel graag dat Jezus ook van dat kruis afkwam. En dat was de laatste verzoeking, zou je kunnen zeggen. Om het werk in die wedloop ongedaan te maken. Als Paulus dus zegt van, ik wil tot het einde gaan, omdat het anders niet helemaal doorwerkt. In het leven van Jezus zie je dat ook heel sterk. Tot en met het op het kruis was de verzoeking en de verleiding er om te stoppen met wat God hem in handen had gegeven. En Jezus die is doorgegaan en die heeft die wedloop dus tot het einde toe uitgewerkt. En dat is geweldig. Want uiteindelijk zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat is het einde, zeg maar, van die wedloop. Hoewel ik denk dat Jezus nog veel meer wedlopen doet, want hij doet het nu ten behoeve van ons. Omdat hij na zijn opstanding ook een werk op zich genomen heeft om in ons werk uitvoering te brengen. En voor ons geldt dus eigenlijk, dat er in je leven van alles op je afkomt. Je hebt van alles, met van alles te maken. De een met dit, de ander met dat. En je moet daar een weg in zoeken. En dat wegzoeken is eigenlijk die wedloop gaan. In Prediker 9 staat er iets over een wedloop. En dan zegt de prediker, ja, ik zie dat niet de snelsten de wedloop winnen. Of, want, zegt hij, tijd en toeval treffen hen allen. En ook, want ook de mens kent zijn tijd niet. Er kunnen dingen op je afkomen. Gisteren was het nog prachtig. En morgen is de situatie totaal anders in je leven. En dan is het goed te beseffen dat wat vandaag kon, kun je morgen niet meer. Maar er zijn nog altijd dingen over waar je je over mag verblijden. Omdat, en dat kwam heel sterk in de zangdienst naar voren, je hebt een aardse werkelijkheid en een hemelse werkelijkheid. En het bijzondere is dat de beperkingen waar we mee te maken hebben, die hebben met de aardse werkelijkheid vooral te maken. Je kunt minder, misschien moeilijker lopen. Je kan sommige dingen niet. Of de medici hebben je opgegeven. Maar in die geestelijke werkelijkheid, daar verandert eigenlijk niks, hè. Want als je opnieuw geboren bent, dan leef je daar eigenlijk. En mag je daar je wandel hebben. En dan gaat het er denk ik om, bij het lopen van die wedloop, dat als je op het aardse niveau allerlei dingen tegenkomt die jou beperken, die je moeite geven, die je nood doen ervaren, dat je daar niet zozeer naar kijkt, maar naar die geestelijke werkelijkheid die er was. Alleen is het zo moeilijk dat je de confrontatie die je in de zichtbare wereld meemaakt, die dringt meestal nogal aan. Want daar moet je wat mee. Daar moet je keuze in maken. En daar moet je dus, en dat is dus bij dat lopen van die wedloop een punt, dat je die keuze voor jouw wandel in die geestelijke wereld maakt, om te zeggen, en toch ga ik door. Alleen is het voor de mensen om je heen vaak ook een beetje moeilijk, omdat die ook te maken hebben met de beperkingen in de natuurlijke wereld. Als mensen om je heen ziek zijn, ziek worden of iets meemaken, dan heeft de omgeving er ook mee te maken. En ook die moeten daar een weg in vinden. En tegelijkertijd moet jij jouw eigen weg zuiver zien te houden, om te zien op die geestelijke werkelijkheid. Ik hoorde van Jan zo net nog van, na de diagnose, dat hij zei, en toch, we hebben een gouden tijd. En dat is een tijd die in die geestelijke wereld ligt. En daar zijn oorsprong heeft. En vanuit die gouden tijd daar kan er dus ook naar die natuurlijke wereld weer iets van goud tevoorschijn komen. En dat is toch eigenlijk geweldig, dat je elkaar daarmee ook mag ondersteunen. En dat is ook iets eigenlijk bijzonder, dat je hebt een wedloop die je voor jezelf moet gaan. Want niemand kan jouw wedloop lopen. En tegelijkertijd ben je met elkaar om ook gezamenlijk een wedloop te hebben. Ook als gemeente God, als lichaam van Jezus mag je, want hij is het hoofd, hij weet wat voor wedlopen er te lopen zijn voor ieder. En daarin mag je elkaar ook bemoedigen en versterken. En dat is eigenlijk iets heel, heel bijzonders. Want, je zou kunnen zeggen, wat er ook gebeurt, in Romeinen 8 staat heel duidelijk, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Is het verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? We worden van alle kanten als het ware belaagd. En ieder in zijn eigen leven en op zijn eigen manier. Maar die liefde van Christus, die staat erboven. Die maakt dat we een keuze mogen maken en beleiden, zoals het in datzelfde Romeinen 8 staat. Maar ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Dat omvat eigenlijk alles wat tegen kan staan, dat kan je niet scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Want God, onze Vader, die kent jou. En die heeft geen problemen ermee als jij een beetje moeite hebt om keuze te maken. Want hij weet ervan, maar hij staat wel naast je om je te helpen. Om zijn liefde te betonen. Om je hand te vatten. En dat zeg je bijvoorbeeld ook in Filippenzen 2... waarin staat, God is het die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken doet. Besef wel wat daar dan staat, hè. Jij bent zijn welbehagen. Wij hoeven God niet te behagen. Nee, zijn behagen gaat naar ons uit. Want jij bent zoals je bent, zijn welbehagen. In de schepping heeft God gezien, het is allemaal zeer goed. Dus in ieder van ons zegt God, kijk eens wat ik daar zie, zeer goed. Alleen, datgene wat nog niet helemaal goed is, daar gaat hij mee aan de slag, samen met jou, om dat tot goed, tot volmaaktheid te brengen. En daar liggen ook keuzen voor ons, bij alle dingen die we tegenkomen in die wedloop dan, waarin dus ook in dat Filippenzen 2, maar dan in vers 16 staat, je mag het woord des levens vasthouden, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Dat zegt Paulus, naar aanleiding van de mensen die het woord heeft gepredikt. Maar zo mogen ook wij, ten opzichte van elkaar, dat besef hebben. Dat we niet vruchteloos die wedloop lopen. Maar dat er uit gaat komen wat God er mee voor heeft. Namelijk dat het rijk der duisternis totaal, maar dan ook totaal verslagen zal worden. Jezus heeft al overwonnen. Duivel en dood en dodenrijk. Maar nu wij nog, zou je kunnen zeggen. En dan met wij bedoel ik niet zomaar een aantal mensen zoals die hier zitten. Die ook, maar wel onder leiding van het hoofd van Jezus. Jezus is er dus altijd bij betrokken. Want de gemeente is van Jezus. Jezus is het hoofd van die gemeente. En wij mogen ons invoegen om deel te hebben aan wat God allemaal voor heeft. Je hebt dus een wedloop te lopen en die loop je ook tegelijk met anderen. Het bijzondere is dat je in die wedloop dat je samen doet, dat je ook, hoe heet dat? Nou, ondervindt zowel blijdschap met de anderen als verdriet en moeite. Ik bedoel, dat maak je allemaal mee en daarin kun je elkaar ook versterken. Van Jezus wordt gezegd in Hebreeën 5 vers 9, hij is een oorzaak van eeuwig heil geworden. Dat, en dat staat erbij van toen hij het einde had bereikt. Dus Jezus, het einde bereiken voor Jezus, die wedloop tot het einde toe gaan, is voor ons een oorzaak van eeuwig heil geworden. En dan is er de oproep uit Hebreeën 6 vers 11, het is onze begeerte dat we dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking van de hoop tot het einde toe. Ook wij worden opgeroepen om, zeg maar, vol te houden en te beseffen dat er een heleboel op onze weg kan komen, maar dat we het er niet bij laten zitten, want we houden dat einddoel in de gaten. En soms is dat einddoel misschien een beetje ver weg. Soms lijkt het misschien net als dat stukje grond met dat bordje erbij niet betreden. Want er is iets ingezaaid. En wanneer het opkomt, dat zien we wel. Maar zoveel vertrouwen heeft God ook in ons. Er is iets in ons gelegd, het woord, dat is gezaaid en het zal opkomen. En God zelf is daar hoe moet ik dat zeggen, de inspirator van, maar ook degene die het bijhoudt, die schoffelt. Ik geloof dat Jan altijd sinds wel eens gezegd heeft, onkruid moet je niet schoffelen, je moet zorgen dat er wat anders staat, zodat het onkruid niet komt. Maar goed, ik noem het dan toch maar schoffelen, als niet-deskundige. En in die wedloop hebben we elkaar nodig en hebben we ook bemoediging nodig. En in 1 Petrus 1, daar zegt Petrus ons dat we wedergeboren zijn geworden tot een levende hoop. Die hoop die God heeft ten aanzien van jou en van mij, dat is bij onze wedergeboorte tot een levende hoop geworden. God heeft die hoop, gebeurt iets in ons en dan wordt die hoop van God levend. Daar mogen wij bij aansluiten. En diezelfde Petrus zegt dan, verheug je maar daarin, ook al wordt je thans indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. Tijdens zo'n wedloop komt er van alles op je af. En dat kan ook gepaard gaan met droefenis, met moeite, met zorgen. En daar mogen we ook aan voorbij zien, omdat we ons mogen verheugen over wat er ons in die geestelijke wereld geworden is. Omdat we daar gerechtvaardigd zijn. Omdat we daar met vrede en vreugde en blijdschap gezegend zijn. Het is voor korte tijd, zegt Petrus ons, en hou dus vol om dat doel te bereiken. En daar hij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Dat je dus in zijn totaliteit het einddoel bereikt. Weet dan dat je, zoals Paulus dat zegt, dat je aan een wedstrijd loopt en dat je daaraan deelneemt en dat je dus ook moet leren om te bedenken hoe je die wedloop loopt. Dat je, hoe heet dat, conditie moet hebben. En dat zou kunnen zijn de kennis om het goed te doen. En de volharding. En als je dan daarop let, in het boek Openbaring zijn er een aantal brieven aan gemeenten. En heel bijzonder is dat er voor elke gemeente is er een oproep. En die is wie overwint. En overwinnen doe je dus pas op het eind, hè. Ik bedoel, tegenwoordig kijk ik wel eens naar de televisie, naar de Giro. En dat vind ik leuk, dat wielrennen. Maar je moet wel over die streep op het eind. Want als je vlak daarvoor valt en je valt uit, heb je het niet gehaald. Het einde moet je halen, dat einddoel. En dat is ook die oproep aan elk van die gemeenten. Wie overwint, die zal ik geven. Dus die oproep van aan het begin van die wedloop lopen, die is van belang om tot het einde toe te gaan. En ook al gaat het dwars door alle moeite, noden, vervolging enzovoorts heen. Maar besef wel dat de vrede en de blijdschap en de gerechtigheid van het Koninkrijk Gods je metgezel is. Want dat doet God naar je uitgaan. Want Gods geest helpt overwinnen en het werk van Jezus gaat door. En dan hebben we dus terug naar Hebreeën 12, dat we onze oog daarbij gericht mogen laten zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft. Hij heeft de schande niet geacht en hij is gezeten ter rechterzijde van de troon Gods. En we mogen al onze aandacht vestigen op hem. Want hij heeft het gehaald. Hij is er ook mee bekend. Dus het is hem niet vreemd als je je moeite en noden bekend maakt bij hem. Want de oproep is dus, blijf volharden, opdat je ook niet door matheid van ziel verslapt. Want daar is de boze over uit, om onze volharding in te dammen. Om te zeggen, nee, ik... Ja, maar de duivel is gewoon een nee zeggen. En God zegt altijd, ja, ik ga met je mee. Ik kom je te hulp. Ik ben bij je. Kennen jullie nog, een tijd geleden was er zo'n hype met van die opnames. En dan had je van dat God voor je is in het Urks. God is voor jou. En dat is onbekend. Ja. Nou, dan kreeg je dus een heleboel plaatjes waar mensen dat zongen. Hij is voor jou. En dan drie andere. God is voor jou. En dat heeft me erg aangegrepen. Te beseffen dat er zoveel mensen zijn. Want honderden mensen namen daar aan deel. Dat was eigenlijk in die coronatijd. Dat ze allemaal van die Zoom dingen hadden. En dan zag je dus op dat ding... 10 minuten lang zongen allerlei mensen, God is voor jou. Besef, God is voor jou. En dat heeft me zo aangesproken, dat het besef dat God er altijd is. Want dat is eigenlijk zijn wezen. Het is zijn liefde die ons treft. Hij vraagt niet veel van ons. Alleen dat we ons met hem ophouden. Want we hoeven hem niks te geven eigenlijk. Maar als we met hem optrekken, kunnen we hem wel onze hulde en eer en aanbidding geven voor wat hij allemaal doet. Amen. Zullen we bidden. Heer Jezus, u bent het hoofd van de gemeente. van uw lichaam en wij mogen er deel van uitmaken. Dat is wonderlijk, Heer, dat u dat voor ons allemaal hebt overgehad, opdat wij zouden leven. En niet alleen een beetje leven, maar ook met overvloed. Want u geeft leven en overvloed. En zo willen we, Heer, beseffen en geloven en belijden hoe onze wandel in de geestelijke wereld is. Hoe we daar een plek gekregen hebben. U hebt ons daarin gezegend en meegezegend. En daar willen we onze wandel hebben, Heer, tot lof en eer van uw naam. En alles wat er in ons leven, in ons aardse, in ons zichtbare leven aan moeite voordoet, we zijn ervan overtuigd dat u voor ons bent en dat u helpt, dat u bemoedigt, dat u sterkt, dat u ook herstelt en geneest, want in u, Heer, u hebt alle macht in hemel en op aarde en die macht die zet u in, Heer, ten behoeve van ieder van ons. En zo kan ieder krijgen wat hij nodig heeft. Amen.